Heel veel mensen weten niet dat ze insulineresistent zijn, volgens mij. Toch?
Klopt, want je merkt eigenlijk dat de data verschilt, maar ongeveer tussen de 15% en 42% van ons, dus van ons allemaal, hebben insulineresistentie.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. We trappen het tweede seizoen van Voedingspraat af met het onderwerp insulineresistentie. Maar voordat ik verder ga, voedingspraat maak ik met heel veel plezier en we groeien. Dus dat is te gek. Maar het zou super zijn als ons bereik nog groter wordt. Zou je de podcast Voedingspraat willen volgen? Hoe? Door op de volg ons knop te drukken. En mocht je een aflevering de moeite waard vinden voor anderen, je kunt de link natuurlijk altijd delen met collega's, vrienden, mede-teamgenoten, cliënten, wie dan ook. En we nemen deze podcast op niet in mijn kantoor, maar in een podcastcamper van Doris. En we gaan er ook filmpjes van maken, dus hou mijn Instagram goed in de gaten. En ik zeg we, want ik zit hier niet alleen. Tegenover mij zit een dokter. We kennen elkaar niet persoonlijk. Alexander Rakic.
Ja.
Welkom.
Dank je.
En super gaaf dat jij hier zit. En we kennen elkaar van Instagram. Nooit persoonlijk gesproken.
Net. Toen je me de koffie gaf. Ja,
net
klopt.
De koffie. En nu zitten we hier aan de keukentafel in de camper van Doris. En vertel even. Je bent arts. Je werkt op de spoedeisende hulp.
Ja, klopt. Dus eigenlijk ben ik arts.
Ja.
En de afgelopen jaren doe ik ook nog steeds onderzoek.
Ja.
Met name naar hart- en vaatziekten. Vanuit hobbyisme ook naar leefstijl, waar we het ook over gaan hebben.
Zeker, ja.
En inderdaad daaromheen ook op de spoedeisende hulp. En voor sommige bedrijven help ik ook mee met preventie. Dus ik hou mezelf gelukkig goed bezig.
Ja, nou en ik had een keer een post gedeeld op Instagram. En toen kreeg ik van jou een reactie. En toen dacht ik van nou, het is wel leuk om jou uit te nodigen. Want ik zag dat jij een mooie post had over insuline en het hormoon en insulineresistentie. En ik zie dat namelijk veel vaker voorbij komen. Dus ik dacht, we gaan in dat onderwerp duiken. En ik nodig jou daarvoor uit.
Ja, leuk dat ik daar even over mag meepraten.
Laten we bij het begin beginnen. Want insulineresistentie, ik heb dat woord vaker gebruikt. Wat is het?
Ja, eigenlijk de meest simpele en korte uitleg. Dat is wel mooi dat we die dan gelijk noemen. Dat is eigenlijk dat het lichaam gewoon steeds meer insuline aan moet maken om dezelfde hoeveelheid glucose uit het bloed te krijgen. En die, als die stijgt, oftewel we hebben steeds meer insuline nodig, dan spreek je van insulineresistentie.
Goed, nou hebben we het natuurlijk over insuline. En insuline is een hormoon. En we hebben heel veel hormonen. En waarom is die insuline nou zo in de aandacht?
Nou, je merkt met name dat de afgelopen jaren er heel veel is gepubliceerd over insulineresistentie. Dat het eigenlijk de voedingsbodem is waar de andere grote ziektes zich op ontwikkelen. Zoals hart- en vaatziekten. Want iedereen kent diabetes, suikerziekte en de koppeling met insuline. Alleen de afgelopen jaren wordt steeds meer bekend dat eigenlijk de insulineresistentie de basis is die eigenlijk al het andere veroorzaakt of erger maakt.
Nou ja, dus het is goed dat het de aandacht verdient, dat er veel aandacht voor komt. Maar ik vond het best wel lastig, want ik merk ook in de praktijk dat hele slanke mensen, gezonde mensen, mensen die veel sporten, zich ook laten controleren op insulineresistentie. Dus kan iedereen het krijgen?
Ja, goede vraag. Want inderdaad weten we dat mensen die overgewicht hebben, daar zien we dat die meestal, op uitzondering van wat genetische oorzaken, dat ze eigenlijk wel insulineresistent zijn. En we gaan ook zo duiken in het feit, ja, hoe ontstaat dat dan?
Mm-hmm.
Maar je merkt eigenlijk dat je ook mensen hebt die hebben geen overgewicht. Dus een BMI tussen de 19 en 24,9.
Die wel. Keurig.
Ja, ik dacht, ik moet het nu goed zeggen. Wel insulineresistentie vertonen. Want je kan je voorstellen, we hebben met heel veel testen hebben we een hele harde afkaplijn. Dus je hebt geen diabetes als je glucose onder de 6,9 blijft in de ochtend nuchter. En daarboven spreek je ineens van diabetes. Maar in dat grijze gebied daartussen, net als insulineresistentie, ontstaat dat stapsgewijs over tientallen jaren. Dus ook mensen die dun zijn of dun ogen of geen overgewicht hebben, ook daar kan het ontwikkelen.
Dus dat is niet altijd afhankelijk van je BMI? Nee.
Nee. Eigenlijk merk je, wat wel het handigste metafoor is, is eigenlijk dat, wat daarvoor heel belangrijk is, is eigenlijk om te weten dat we hebben een soort van metabole wasbak.
Ja.
In de literatuur staat het ook vaak als metabolic sink.
Metabole wasbak? Die heb ik nog nooit gehoord.
Metabole wasbak. En dat houdt dan eigenlijk in dat iedereen heeft eigenlijk de capaciteit om energie op te slaan, zoals we weten, onder de huid.
Ja.
Het subcutane vet. En we zien dat dat eigenlijk, dat zou je kunnen zien als een wasbak. En die verschilt tussen individuen, tussen geslacht, etniciteit.
Dus het vet onder je huid, dat kan verschillen.
Ja, dus de capaciteit, dus de hoeveelheid vet die onder je huid kan, dat kan verschillen. En dan heb je in je hoofd een wasbak, dat is die onderhuidse vetopslag.
Ja.
En dat is dus ook genetisch bepaald, dus mogelijk jij en ik verschillen daarin.
Ja.
De kraan is dan de voeding die je tot je neemt, of alles wat je oraal tot je neemt, dus suppletie, medicatie, allemaal vormen van middelen.
Ja.
En de afvoer, het afvoerputje is dan hoeveel je sport, onder andere.
Okay.
En je merkt dat als het overloopt en dat vet moet ergens heen, dan gaat het naar de organen waar we zo op gaan inzoomen. En dan ontstaat er iets wat insulineresistentie geeft.
Oh, okay.
De eerste vraag voor de insulineresistentie, wat doet dan eigenlijk insuline in een ideale scenario?
Ja.
Dan merk je eigenlijk dat we voeding tot ons nemen.
Ja.
Onze lichaam weet van oké, we hebben nu energie, dus dat moeten we opslaan.
Ja.
Dus insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier.
Ja, dat is een orgaan.
En je hebt daarin eigenlijk heel veel soorten cellen. Dus je hebt onder andere cellen die verteringssappen aanmaken, of verteringsenzymen zoals lipase, belangrijk voor de afbraak van vet. Je hebt alfa-cellen die glucagon aanmaken. Heel veel cellen, maar dan zoomen we nu in op de beta-cellen. Die maken eigenlijk insuline aan. Dus als er voeding komt, geeft het lichaam gelijk insuline af. Want die wil dan eigenlijk die glucose onder andere opslaan in onze spier, opslaan in onze lever als glycogeen. Ongeveer 80-90% wordt opgeslagen als glycogeen.
Mm-hmm.
En het resterende wordt lactaat of geoxideerd tot koolstofdioxide. En je merkt dat, dat is dus echt de hoofdfunctie van insuline. Dus eigenlijk is het een anabool, dat is een beetje een gevaarlijk woord. Dus het gaat jou glycogeen aan laten maken, vetten aan laten maken om gewoon energie op te slaan.
Ja, en dat is weer handig als je gaat sporten ook. En als, zoals wij hier zitten. En, je noemt het heel makkelijk allemaal achter elkaar op. Maar het is natuurlijk een heel complexe situatie, zeg ik altijd. Waarin ook goed dat het allemaal maar werkt. Ja, als het dan wat mankement gaat vertonen, ja, dan kan dat dus heel schadelijk zijn op lange termijn voor je gezondheid.
Nou ja, je merkt inderdaad, als het goed gaat, dan gaat het goed.
Ja.
Maar we merken de afgelopen jaren dat diabetes neemt toe, hart- en vaatziekten nemen toe. En dat zit eigenlijk allemaal rondom die insulineresistentie. Want eigenlijk, je had het net ook over energie. We merken dat als we te veel energie tot ons nemen, ons lichaam is zo efficiënt geworden om het niet los te laten, dat dat nu een heel klein beetje tegen ons werkt. Dat je eigenlijk merkt dat die wasbak loopt dan eerder over.
Ja.
En dan moet die energie ergens heen. Dan gaat het onder andere maar in je spieren in de vorm van vet. Nou ja, de spieren zitten aardig vol. Dan gaat het
Want we
via...
doen ook heel weinig.
Nou, het grappige is, in Amerika heb je dokter Schulman, echt de expert voor insulineresistentie, Yale. En als hij insulineresistentie wil onderzoeken in zijn groep van vrijwilligers, dat zijn dan studenten van 20 jaar, om het te kunnen onderzoeken, mogen ze niet sporten. Omdat je daarmee dus insulineresistentie omdraait. Een leuke observatie.
Heel een belangrijke observatie. Want dat betekent hoe belangrijk bewegen gewoon voor een mens is. Laten we eens even teruggaan. Want we hebben het over insulineresistentie, maar hoe meet je dat? Heel veel mensen weten niet dat ze insulineresistent zijn, volgens mij.
Klopt, want je merkt eigenlijk dat de data verschilt. Maar ongeveer tussen de 15-42% van ons, dus van ons allemaal, hebben insulineresistentie. Dat ontstaat dus 10-15 jaar voor we ook maar aan diabetes zouden denken. En eigenlijk merk je van een hogere glucose, als die heel hoog wordt, dan meet iemand dat en die zegt, goh, je hebt diabetes.
Je hebt nog niks gegeten en je prikt dan je suiker in je bloed, je bloedglucose. En als die dan te hoog is, kan dat een teken zijn.
Ja, dus inderdaad, in de ochtend worden we wakker en we hopen dan dat onze glucose lager is dan 100 milligram per deciliter. Ongeveer lager dan ongeveer 5,6 mol. Ja. Dat zijn vaak de waardes die de diabetes echt uit hun hoofd weten. En als je inderdaad in de ochtend steeds een hoger glucose hebt, dan is het heel interessant om na te denken van hoe kan dat nou? Ja. Want inderdaad, in de ochtend stijgt die vaak door onder andere cortisol, wat andere oorzaken. Maar eigenlijk wil je inderdaad wakker worden. En dan heb je een nuchtere glucose, want je hebt dan vaak 12 uur niet gegeten. Dat die inderdaad onder de 7 is. Ja. Daarboven zeg je, oké, we hebben nu is er sprake van diabetes type 2. Dus je hebt type 1, dat is dat je eigen lichaam al op jongere leeftijd zijn eigen alvleesklier aanvalt. Die mensen hebben echt insuline nodig. Die maken dat helemaal niet of minimaal aan. We merken dat vaak rond je 45ste ontstond type 2. Maar we merken dat dat steeds naar voren gaat.
Komt. Ja, ook veel kinderen al, hè, met type 2 diabetes, en, heb ik begrepen.
Ja, en je noemde net heel goed, hè, die glucose, want dat kan je meten.
Ja.
Maar je merkt eigenlijk dat daarvoor, voor je glucose zou stijgen, kan je dus meten dat het lichaam evenveel glucose verwerkt, maar steeds meer en meer insuline nodig. En dat kan je dus meten. En dat doen ze in sommige ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dat zie je 75 tot 100 gram glucose geven.
Ja.
En je hebt dat in de vorm van rijst of iets heel smerigs. Dat heet glucola. Dat is dus een soort van cola-achtige glucosemengsel. Dan gaan ze de 2 uur daarna, elk half uur, je glucose meten en je insuline. En je spreekt echt van hele harde insulineresistentie als iemand 1 eenheid insuline nodig heeft per kilogram lichaamsgewicht.
Ik moet even die cijfertjes,
Inderdaad, eigenlijk is het heel makkelijk voorbeeld als je bijvoorbeeld op de dag gewoon steeds meer insuline nodig hebt.
Ja.
Want dat is eigenlijk de reden waarom ik daar op hamer is, dat eigenlijk je eerste hint is dat er iets fout is.
Want ik zie die insuline testen, meteen een mooi haakje, zie ik ook vaker voorbij komen.
Eigenlijk is er maar 1 vorm die echt goed werkt. Dat er echt bloed wordt afgenomen.
Ja.
Die dus elk 30 minuten tot 2 uur na het geven van zoveel glucose.
Ja.
Dat die dan goed kan kijken. Oké, zien we nou dat die heel gauw weer afvlakt.
Ja.
De insuline en de glucose. Dat is goed. Of zie je dat er een hele grote piek ontstaat die heel lang aanhoudt van insuline. Dan merk je dat het lichaam moeite heeft. En de alvleesklier moeite heeft om die glucose balans te hanteren.
Ja. Dat is eigenlijk de enige test, mocht je dat willen weten, die jou iets kan zeggen over dus jouw hoeveelheid insuline die je nodig hebt.
Soms dan hoor je van, goh, maar dat is duur mogelijk. Maar we weten ook dat andere medicijnen, zoals insuline en zo, daar hangt ook allemaal een prijskaartje aan. Je hebt ook heel veel mensen die hebben zo'n continue glucose monitor om.
Ja.
En voor je glucose is dat heel waardevol. Alleen je merkt dat het eerste signaal is een verhoogd insuline. Dat is wel een van de meest waardevolle testen, want je merkt, hè, dat diabetes, we weten allemaal dat het eerder leidt tot overlijden, eerder tot hart- en vaatziekten. Dus je merkt, er is iets wat gebeurt bij suikerziekte. Dus er gebeurt iets met die glucose, iets met die insuline, waardoor onze kans op hart- en vaatziekte met een factor 6 stijgt. Ons risico op onder andere dementie keer 5, ons risico op kanker keer 12. Dus er is iets los van alleen maar glucose. Er zijn heel veel onderzoeken rondom gezondheid waarvan een aantal heel goed werken.
Ja.
Een aantal wat minder goed en een aantal gewoon niet.
Ja. Nou, die insuline en dan die resistentie en dan die testen. Zou het iets zijn als we dat vaak als preventiemiddel gaan hanteren?
Ja, dus
lijkt mij.
Ja, wat ik vind dat de insulineresistentie en ook vanuit de data, dat is eigenlijk de beste voorspeller van het risico op alle andere grote aandoeningen, alle chronische ziektes die je kan krijgen. Het is als een soort van het kanarie in zo'n koolmijn die als eerste aangeeft er is iets fout. Dan kan je insulineresistentie, dat is echt de beste voorspeller dat er iets fout is.
Dus daar moeten we eigenlijk veel meer mee doen.
Klopt. Dus eigenlijk merk je dat nu, we hebben nog op bepaalde plekken dat je de bloedtest, ook bij de huisarts, hele goede preventieve testen die echt naar diabetes kijken. Maar zoals we net zeiden, insulineresistentie kan al tientallen jaren daarvoor beginnen te komen. En je merkt in dat grijze gebied, want het is niet zo dat ik gisteren had ik geen diabetes en vandaag wel.
Ja, dat is al iets wat veel meer sluimert. Zijn er ook bepaalde signalen, waaraan kun je bijvoorbeeld herkennen dat je minder gevoelig bent voor insuline?
En nu,
zijn dat ook signalen die je al, waar je iets aan kunt herkennen? Zoals de luisteraar deze podcast luistert. Ja, dat die denkt, waar zou ik het aan kunnen herkennen?
Ja, het nadeel is,
behalve het meten in je, met zo'n test.
Ja, het nadeel is in dit geval specifiek, dat je het eigenlijk alleen maar kan weten als je het gaat meten.
Oké.
Dus dat maakt het ook zo gevaarlijk. Want je er komt er dus je ziet het niet alleen als je er echt naar gaat kijken.
Ja, dus dan moet je echt wel zo'n test doen.
Want inderdaad in hele grote lijnen. Want mogelijk hebben sommige mensen nog de vraag van... Oké, maar ik kan me nu niet goed inbeelden wat het nou is. Maar eigenlijk is het zo dat je gewoon te veel energie tot je neemt. Of je sport te weinig of een combi. Dan gaat er gewoon te weinig glucose uiteindelijk in de cel kan. Want je merkt er is steeds meer insuline nodig om glucose in je cel te krijgen. Want de echte taak van insuline is dus glucose in je cel. Insuline, dat is vaak een makkelijke ezelsbrug.
Ja.
Dus eigenlijk is het een soort van begeleider. Dus die gaat met glucose mee. Die geeft een signaal af in de cel. En de cel moet dan eigenlijk iets doen. Dat er een soort van deurtje open gaat voor glucose. En je merkt dat bij insulineresistentie heb je steeds meer insuline nodig. Je krijgt steeds minder goed glucose erin. Nou, je alvleesklier gaat dan wanhopig door met produceren. En uiteindelijk lukt het niet meer om je glucose te hanteren. En dipt die. En dan heb je inderdaad diabetes. Want je
wat is dippen?
Nou, dan daalt dus dan merk je eigenlijk dat je glucosespiegel niet meer gehanteerd kan worden. Ja. Want je hebt elk moment ongeveer, een gezond iemand heeft 5 gram suiker in zijn bloed.
Ja.
Elk moment. Dat wordt binnen 5-10 minuten afgebroken. Maar als dat halveert, dan kan je niet meer leven.
Ja.
En als het verdubbelt, heb je een hele ernstige suikerziekte. En kan je in coma zitten. Dus meer waar het om gaat, is dat die balans is heel, heel kwetsbaar.
En als je dus nu toch wat vaker in de ochtend je suiker meet, zeg maar, hè, je bloedglucose. En die is steeds te hoog. Wat zegt dat dan? Heb je al insulineresistentie of wat?
Het is inderdaad wel een signaal. Het is soms wat lastig, want dat hebben ook sommige diabeten. Dat noem je het misogie effect.
Ja.
Dat je eigenlijk, terwijl je gaat slapen, daalt je glucose.
Ja.
En dan neemt je lichaam dat waar. Die wil die balans hanteren. Dan gaat die de productie, want jouw lever kan wonderbaarlijk goed glucose aanmaken. Dus dat heet gluconeogenese. En dat gaat dan soms als een soort van rebound heel actief worden.
Nog even terug, want ik denk wel dat de luisteraar denkt, waar heb je het dan wel in godsnaam over? Maar kan je het nog heel eventjes herhalen?
Ja, dus normaliter dan krijgen we glucose in ons bloed. En dat moet inderdaad opgeslagen worden voor later. Maar als we inderdaad een langere tijd niet eten of vasten, dan moet ons lichaam die 5 gram gemiddeld eigenlijk balanceren. Want ons brein gebruikt een kwart daarvan.
Ja.
En zo niet, dan overlijden we. Dus het is heel belangrijk dat onze lever in de tijden van voedselschaarste continu die 5 gram ongeveer kunnen balanceren. Dus zij maken zelf uit aminozuren, uit de bouwstoffen van eiwitten, maken zij onder andere glucose aan. Dan noem je inderdaad de vorming van nieuwe glucose, heet dan weer gluconeogenese. En dat gebeurt onder andere in je lever.
Ja.
En je merkt dat bij insulineresistentie gaat onder andere in je spier en in je lever en in je pancreas ook vet stapelen. Waardoor we iets heel ironisch hebben. We hebben links meer insuline nodig.
Ja.
Rechts lukt het niet meer, omdat in die organen komt er steeds meer vet.
Ja.
Ze worden insulineresistenter. Je hebt links meer insuline nodig. Dus je merkt dat dit iets is wat eigenlijk uitmondt in een suboptimale situatie. Want uiteindelijk merk je dan dat houdt je alvleesklier het niet meer vol. De spieren die normaal verantwoordelijk zijn om ongeveer 70% van je glucose op te nemen als een spons. Dat is het mooie aan spieren. Dat is echt een spons voor glucose.
Ja.
Die kunnen dat steeds minder goed. Want er gaat, als je onder een microscoop kijkt, echt vet balletjes of vet knobbeltjes gaan echt stapelen in je spieren. Dus je ziet het gewoon onder een microscoop. Nou, dan kunnen die stukken al minder goed glucose opnemen. En in je lever kunnen ze ook minder goed het aanmaken. Maar tegelijkertijd worden ze ook minder insulineresistent. En dat is heel goed om te realiseren, dat normaal eten we. En dan moet de lever stoppen met glucose aanmaken. Want dat is logisch.
Ja.
Want we krijgen energie.
Binnen,
Als we insulineresistent zijn, dan schreeuwt insuline van er is glucose. Dus lever, stop maar. En die lever gaat maar door.
Ja.
En dan krijg je dus een veel te hoog glucose. En dan heb je alle risico's waar diabetici last van hebben.
Ik vind het mega interessant. Het is ook iets, ik denk ook soms ook wel ingewikkeld. Hè? Want het zijn allemaal ingewikkelde processen. Als je ervoor hebt gestudeerd, Hè, dan zit dat in je systeem, althans heb je ervoor geleerd. Dus. Maar het is toch ongelooflijk dat wij als mens dat zelf eigenlijk zo kunnen beïnvloeden op een negatieve manier. Dat je dat hele systeem uit balans brengt. Want als je hoort hoe dat allemaal eigenlijk op elkaar is afgestemd. Je hersenen hebben suiker nodig. We hebben zoveel suiker in het bloed nodig om te kunnen functioneren. Is er te veel, haalt het lichaam eruit. Is er te weinig, komt het er weer bij. Dat is eigenlijk een heel mooi harmonieus systeem. En wat doen wij? We gaan er als een bulldozer overheen. We gaan heel veel eten, gemakseten en we bewegen heel weinig. Dat maakt ons eigenlijk gewoon hartstikke ziek. Maar dat heb je pas door als het eigenlijk al een soort van te laat is. En dan heb je de pop aan dansen, want dan heb je zoveel keer hogere kans op het krijgen van bepaalde vormen van kanker, hart- en vaatziekte, dementie, nou, noem maar op.
Belangrijk, als we heel kort noemen, dat eigenlijk hyperglycemie, dus een hoog suiker.
Ja.
Dat is eigenlijk heel schadelijk voor je kleine bloedvaten.
Ja.
Als we het even zo uitgezoomd benadrukken.
Ja.
En een hoog insuline, want dat volgt, is eigenlijk schadelijk voor de grotere vaten.
Ja.
Dus je merkt dat als iemand suikerziekte heeft, dan kunnen de kleine vaten in je ogen, in je nieren en je kan je voorstellen in je voeten. Hè?
Ja.
Die zijn ook heel, eigenlijk die hele kleine vaatjes. Vaak de reden is dat er uiteindelijk niet genoeg zuurstof bij kan komen. Dat leidt dan tot amputaties, infecties. Dus je hebt nog steeds mensen die overlijden aan dat soort complicaties van suikerziekte.
Ja, en het is niet nodig.
Het is super suf, want als je inderdaad goed sport en gewoon normaal eet, dan is dat al het beste wat je kan doen. Dus ik heb helaas geen ontdekking.
Nee.
Niks nieuws.
Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar het woord alleen al normaal eten, daar zijn de meningen natuurlijk ook alweer over verdeeld van wat is normaal eten.
Levensgevaarlijk dat ik het zeg. Ja.
Nou ja, nee hoor, hartstikke leuk, want dan heb je er wat over te vertellen, zeg maar. Maar ja, kijk, ik zie ook wel weer heel veel van die testen gekoppeld aan het keto-dieet. Dus dat je natuurlijk echt alle koolhydraten laat staan. Ik heb ooit met Teun van de Keuken gewerkt. Die heeft allemaal verschillende diëten gevolgd. Waaronder ook het keto-dieet. Dus ik heb me daar ook in moeten graven. Dus dat je echt helemaal geen koolhydraten meer eet. Onder de 50 gram koolhydraten. Nou geloof me, dan kun je echt... een banaan zit al 33 gram koolhydraten in. Dus
je houdt weinig over.
Je houdt weinig over. Dus je gaat natuurlijk alleen maar vis eten, kip eten, avocado's, veel vetten. Best een impact als je gewend bent om altijd koolhydraten te eten. Nou, maar je ziet wel heel vaak dat die testen gelineerd zijn aan mensen die ook het keto-dieet begeleiden. Is dat ook echt daadwerkelijk dan een goede zet als je merkt dat je getest bent of je bent die test gaan doen en je hebt een hogere insuline meer nodig, dat je dan ook die keto-dieet gaat volgen? Weet jij daar iets van?
Goeie vraag, want inderdaad kijken ze ook de afgelopen jaren of eigenlijk een ketogeen dieet dan heel goed werkte. Dat je inderdaad onder de 45 of 50 gram koolhydraten blijft zitten. En ze zien eigenlijk dan ook weer iets frustrerends. Voor sommigen werkt het, voor sommigen niet. En als je een hogere insulineresistentie hebt, dan wil je inderdaad op die momenten, dus als het eenmaal plaatsvindt, wil je niet iets eten met een hele hoge index, omdat dat gelijk een hele hoge glucosepiek geeft, waar je lichaam niet meer goed de controle op kan krijgen. Maar je merkt dat bij sommige mensen, als ze heel veel vetten eten, veel verzadigde vetten, dat eigenlijk je merkt dat bepaalde cholesterolwaardes stijgen.
Ja.
En daar zijn, dat is weer met de genetische aanleg. Bij sommige mensen die eten veel meer vet, dan gaat onder andere jouw lichaam ergens in de darmen LDL receptoren verlagen. Dat is eigenlijk een soort van receptor voor een transporter van
vet. Voel je een andere podcast aankomen, Alexander?
Ja. Nou, maar, eigenlijk houdt het in dat het lichaam minder goed vet gaat afscheiden.
Ja.
Dus je houdt dat meer vast. Dus je merkt dat het heel goed werkt voor de insulineresistentie, maar dat het ketogene dieet vaak niet voor iedereen de oplossing is.
Uiteindelijk ook weer een lastige als je dat een hele lange termijn vol gaat houden.
Want hoe voelde jij je op het ketogene dieet? Want je hebt soms even de keto-flu.
Ik moet eerlijk zeggen, ik was na 2 dagen ermee gestopt. Teun gaat al die diëten doen. Ik hoef natuurlijk niet alles mee te doen. Dat was zijn experiment. En ik dacht wel, ik vond het wel grappig om te kijken hoe lang duurt het nou voordat ik in die ketose zit. Het was vrij snel. Ik ben dus wel echt een koolhydraatmens. Ik hou echt van brood en mensen die vaker naar me luisteren, die weten dat ook. Dus ik vond het wel lastig. Ik kreeg ook echt heel erg hoofdpijn. Ik voelde me ook echt niet lekker. En toen hield ik er alweer mee op. Toen dacht ik, genoeg. Ja, daarna zijn we het ook mee gestopt. Ja, ik vind het lastig omdat je gewoon ook heel veel dingen niet eet. En ja, ik denk dat voor die darmgezondheid vezels heel belangrijk zijn. Ja, en dan zat je toch mee te rommelen. Ja, en alleen maar dat vet en al die dierlijke producten. Ik vond het zelf heel lastig.
Is ook zo.
Dus ja, om dat nou op lange termijn vol te houden, dacht ik van, nou, dat gaat hem bij mij niet worden. Dat was eigenlijk mijn experiment.
Maar inderdaad, voor die insulineresistentie merk je dat inderdaad gewoon meer sporten en minder koolhydraatrijk eten de eerste twee stappen zijn.
Ja, en als we dan hebben over minder koolhydraat, kijk, de keto-dieet, dan heb je een voeding waar minder dan 50 gram koolhydraten in zit. Nou, dan kan je bijna niks eten. Het gaat wel om dat wanneer je minder koolhydraten gaat eten en je houdt bewust rekening met een bepaalde hoeveelheid en je gaat het ook bijhouden, dan word je wel veel bewuster van waar zitten nou eigenlijk al die koolhydraten in en suiker zit in. En dat kunnen wij wel zeggen, maar als je het echt gaat bijhouden en je geeft mensen een bepaald maximum mee van nou zoveel gram koolhydraten, nou hou je voeding maar eens bij in bijvoorbeeld een eetmeter of een andere app. Ja, dan worden ze wel veel bewuster hoe snel je aan een bepaalde hoeveelheid koolhydraten komt.
Heel
en ik denk dat dat gewoon heel, heel belangrijk is.
Zeker, ja. want je merkt ook dat op internet staat vaak of heel veel soorten splits of heel veel soorten diëten, dat ze dan zeggen je moet 40 gram of 40% koolhydraten eten. Maar echt een atleet, die kan echt op één dag 600 tot 800 gram koolhydraten eten.
Ja, wij doen alles met grammen. Ja, dus ik doe eigenlijk niks meer met percentages. Alles gaat in gram. Dus als iemand laag in de koolhydraten zit, dan zit je op 1 of 2 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht.
Ja.
Medium is bij mij 3 tot 4 gram. En alles boven de 5 gaat naar hoog. En ja, sommige topsporters zitten op 7, 8, 9 gram.
Dat geloof ik, ja.
Dat zijn echt enorme hoeveelheden. En dan kun je je afvragen of dat gezond is. Maar goed, zij... duursporten verbranden, die spieren die hebben het ook gewoon nodig. Dus dat is een hele andere invulling. Laten we even de tandarts buiten beschouwing. Want die zijn nooit zo heel blij met alle sportdrankjes en jelletjes. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat is eigenlijk mijn scheiding. Als je iemand helpt bij het afvallen en je wilt minder koolhydraten, dan ga je op 1, 2 gram zitten. En ik moet zeggen, dat is op zich oké. Ja, je zit alleen nog vaak dan wel met de vezels. Hè. Dus je wil iemand nog... lekker veel vezels meegeven voor die darmen. Dus dat is altijd wel een beetje puzzelen. Dus dan moet je echt alleen maar die volkoren producten nemen. En rauwkost. En ja, om er maar voor te zorgen dat die darmen lekker blijven werken.
Ja, want je merkt ook met die vezels ook een heel mooi onderzoek. Die eigenlijk liet zien dat als je de oplosbare vezels en de niet oplosbare vezels eigenlijk tegelijk tot je neemt.
Ja.
Dat eigenlijk in de dunne darm er een laagje komt over je darmen.
Ja.
Waardoor je ook iets minder calorieën eigenlijk op kan nemen.
Ja.
Dus het klinkt gek, maar dan zou een amandel eigenlijk minder calorieën opleveren dan dat je vezelpreparaten...
Ja. Het hele gezond eten waar je het net over had, heeft natuurlijk heel veel invulling. En dat maakt het ook ons vak, want mijn vak maakt het ook zo leuk.
En lastig.
En als we het nou hebben over... We hebben dus nu insuline gehad. Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is wat insuline doet. We hebben uitgebreid over insulineresistentie gesproken. En als je het lastig vindt, kun je de podcast natuurlijk altijd nog een keer beluisteren. Want je hoort altijd weer wat nieuws. Maar als je dan hebt over voeding en gezondheid en over dit onderwerp. Nou, dan ga je even op de social media. We hebben een paar van die, nou, we hebben heel veel influencers. En nou wil ik een paar quotes van hun met jou doornemen. En als je dus bijvoorbeeld bij Richard de Let kijkt, dan heeft hij ook een heel... uitgebreid verhaal over insulineresistentie. En dan zie je dus ook bijvoorbeeld... het hormoon insuline blokkeert afvallen... want insuline is het vetopslaghormoon. Cellen gaan dicht en al vleesklier blijft insuline aanmaken.
Maar inderdaad is het wel zo dat insuline... dat is ook de reden dat vaak mensen die insuline spuiten... voor de suikerziekte moeite hebben met afvallen... omdat eigenlijk insuline heeft één taak... opslaan van glucose als glycogeen...
Ja.
Of als onder andere vet. Dus het is technisch wel zo dat het inderdaad echt anabool is. Dus het zorgt er wel voor dat je vaak toeneemt in massa.
Dus dat is waar.
Ja, maar nu ben ik inderdaad benieuwd in de context.
Precies,
in
hoe het heeft altijd weer nuance nodig. En dan insulineresistentie. Zijn hebben vaak een verminderde werking van het exocrine deel van de alvleesklier. Waardoor er te weinig spijsverteringsenzymen worden aangemaakt. Dan denk ik lees dit en denk ik, het is best toch een ingewikkelde zin.
Is ook zo. Want
wat staat daar nu eigenlijk?
Maar inderdaad is het zo dat onder andere vet ontstaat in de organen. Dus als er ook onder andere vet stapelt in de alvleesklier, kan die onder andere minder goed verteringssappen aanmaken.
Ja.
Dus dat is dan weer de reden dat je in een neerwaartse spiraal komt bij insulineresistentie.
Maar dan staat er hier bijvoorbeeld ook weer een zin: het lichaam komt niet in de vetverbranding. Wanneer insulinewaarden continu hoog zijn, wordt er continu vet opgeslagen. Daarnaast komt het lichaam dan niet in de vetverbranding. Ja, dat bekt wel lekker natuurlijk.
Ja, dat bekt wel lekker. Maar inderdaad merk je dat het nadeel is van een stukje klopt alles. Maar vaak is de laatste zin, het haakje dat ze maken, daar klopt het dan weer niet.
Ja.
En dat is dan helaas ook vaak de meest radicale zin.
Ja.
En daar gaat het vaak mis. Dus vaak klopt 80%, hè, insuline is een hormoon, dat klopt. En dan, omdat je alleen maar vet op kan slaan, je kan er heel veel tegen doen met onder andere sport en wat we net noemden.
Zo zie je maar weer. Hè. Dat is natuurlijk best wel lastig. En burn-out van de alvleesklier. Kunnen onze organen een burn-out hebben?
Eigenlijk niet. Nou, ze gaan wallen.
Een burn-out van de alvleesklier?
Dat niet, maar dat die ei... Nee, dus dat klopt niet. Maar je merkt dat wanhopig steeds harder gaat werken. Ja. De alvleesklier, tot die het niet meer volhoudt. En dan spreek je van diabetes en alle nadelige gevolgen. Dus goed bedoeld gaan ze steeds meer en harder werken. Tot ze eigenlijk niet meer functioneren.
En ik mailde je nog eventjes een onderzoek, althans een artikel door. En toen zei je meteen, wat zijn de bronnen? Die vond ik dan ook op de site van Oersterk. En dat ging dan over kaneel. Kan de energieverdeling in het lichaam verbeteren door het verminderen van insulineresistentie en het verbeteren van de bloedsuikerregulatie. Dus we moeten allemaal aan het kaneel en dan zijn we klaar.
Ja, helaas als je echt in die onderzoeken duikt, zie je dat dat dan weer niet zo is. Je ziet een aantal studies.
Je mag er best iets sterker tegen ingaan, hoor, Alexander. Want...
Zeker. Nou, kijk, eigenlijk klopt het niet. Want je merkt dat als we kijken naar een aantal muizenproeven, een aantal rattenproeven en een aantal mensstudies, zien ze dat niet heel overduidelijk. Dus ze zien ergens dat kaneel mogelijk wat ontstekingsremmend is. Maar
dan is er gewoon die kaneelpoeder die we over de appeltjes heen gooien.
Ja, dus echt dan de Ceylon of de Casia vorm. Ja? Maar je merkt eigenlijk gewoon dat die studies vaak zijn gedaan dat ze dieren 200 milligram kaneel per kilogram lichaamsgewicht gaven.
Wacht even, nog een keer 200 milligram kaneel.
Dus iemand met diabetes die denkt, ik ga kaneel gebruiken, ik weeg 100 kilo, moet 20 kilo
kaneel
gebruiken. Als dat zo zou werken. Maar de onderzoeken laten het niet duidelijk zien. Dus het zou of een heel klein effect geven of geen effect.
Ja, ik ben toch echt benieuwd wie er dat dan toch gaat proberen.
Heel veel. Ja, dus als je het lekker vindt, vooral doen. Maar inderdaad, voor de insulineresistentie...
No go.
Gaat dat niet helemaal helpen.
Nee, oké. Nou goed. Wat gaat dus helpen tegen insulineresistentie?
Het allerbeste is uiteraard te sporten. En uiteraard je gewicht op basis van je vetten wat we doen afnemen. Dus eigenlijk gewoon afvallen en meer sporten.
En moet je ook meer, want vanmorgen kwam het artikel, althans het nieuws, dat we nieuwe richtlijnen zijn voor obesitas. En dat we meer ook naar de buikomvang moeten kijken in plaats van het gewicht.
Ja, want eigenlijk valt insulineresistentie onder het metabool syndroom.
Ja.
En dan heb je inderdaad 5 criteria. Dan heb je of overgewicht met een buikomvang van meer dan 94 centimeter bij mannen. Of bij meer dan 80 centimeter bij vrouwen. Dus dat kan je zelf meten. Dan heb je onder andere je hoge bloeddruk. Dat is een van de factoren. Een hoog triglyceride. Sommige mensen meten dat. Een lager HDL. En inderdaad dat je glucose niet helemaal... goed wordt gereguleerd. Dus stel je voor dat iemand zegt, ik heb en een bloeddruk verlagen en iets voor mijn suiker en een verhoogde buikomvang. Dan heb je eigenlijk al het metabole syndroom.
Nou, en dat moeten we ten alle tijde proberen te voorkomen. Dus dat betekent dat er veel meer aandacht moet komen voor bewegen. En er is al heel veel aandacht, maar toch weten we de weg naar bewegen iemand moeilijk te vinden. Althans een heel groot gedeelte van de Nederlanders. Ja, dat die drempel zo hoog is. Wat vind jij?
Ja, klopt.
Hou jij van sporten?
Zeker, ja. Ik sport erg graag. Ja. En ik merk ook dat met name de reden dat het mogelijk afneemt is omdat soms word je overweldigd met tips. En inderdaad, op je eten letten, op je sport letten.
Ja.
Het klinkt niet sexy, want elke dag heb je weer een nieuwe hack, een nieuwe tool. Je hebt kaneel blijkbaar. Dus het is ook soms frustrerend dat je niet weet waar doe ik nou goed aan. Terwijl het is helaas heel saai. lekker sporten.
Inderdaad, waar moet ik beginnen? Maar ik hoop echt dat wanneer je deze podcast luistert, dat je dus dat dus bijvoorbeeld het krijgen van diabetes op latere leeftijd eigenlijk al kan beginnen op je 20ste of je 30ste. Met die insuline zitten die, hè, die resistent is, waardoor je al hogere bloedsuikerwaardes krijgt. Daar kun je dus nog al last van hebben zonder dat je het weet.
Ja, want je lichaam wordt dus steeds meer resistent voor die insuline.
En we eten veel natuurlijk.
Eten te veel, maar je merkt dat dat eigenlijk alles, al je spieren, eigenlijk je lichaam schade toebrengt. En het, de kans soms als je overgewicht hebt en wat insulineresistentie, als jij ongeveer 7% afvalt, kan je soms het ontstaan van diabetes met ongeveer 58% verlagen. Dat zijn echt hele grote cijfers.
Precies. Nou ja, en dat blijven bij cijfertjes, maar het is gewoon echt, als je dus dit luistert en denkt van ja, ik moet dat bewegen gaan oppakken, begin het ook gewoon. En ga niet denken van oh, wat moet ik doen? Maar wandelen, ik heb ooit een podcast gemaakt met Tim Knol en die zei op een gegeven moment, ik ben gewoon maar gaan wandelen. Elke dag wandelen. Maar ga gewoon beginnen. En dan kun je op een gegeven moment wel denken van nou, dat wandelen wordt een beetje saai. Of ik merk dat ik al wat ben afgevallen. Of ik ga eens me aansluiten bij een clubje. Of ik ga. Je moet wel iets doen wat je echt leuk vindt. Ik zeg altijd maar, ik hou helemaal niet van zwemmen. Dus dat ga ik ook nooit volhouden.
En bij de ouderen.
Zeg ik weer lachend.
Nou.
Nee, dat is echt waar.
Maar je merkt ook dat wandelen, wat je net noemde. Want sommige mensen, naarmate ze ouder worden, dan hebben ze geen zin om te gaan sprinten, om te gaan hardlopen. Voor die mensen werkt wandelen met gewicht soms heel waardevol.
Ja.
Gewoon een rugzak met wat gewicht. Dan kan je wandelen echt wel zwaar maken.
Nee, zeker. Maar het hoeft ook niet altijd zwaar. Want sommige mensen vinden het ook heel vervelend als het heel zwaar wordt. Hè, sporten. Misschien vind jij het leuk. Vinden wij het leuk om een beetje uitgeput te raken. Dat hoeft niet. Uiteindelijk is het belangrijk om gewoon maar te beginnen. Op welke manier dan ook. En als je het lastig vindt dat je daar dan begeleiding voor zoekt. Liefst goede begeleiding natuurlijk.
Er is inderdaad niks, als je ook naar alles kijkt, er is niks zo krachtig voor je gezondheid als sporten.
Nee, punt.
Zoals je ook, nou ja, en punt. Maar ook als je kijkt, als iemand niet sport en die gaat naar 3 uur per week, dan halveer je je kans op overlijden door welke oorzaak dan ook.
Wow, ja. Nou, die houden we er ook maar even in, Alexander. Resume, insulineresistentie. We kunnen er zelf wat aan doen. We kunnen zelf aan de knoppen draaien. We weten alleen niet of we het hebben. Dan moet je eventueel een test voor doen. Ja, dat zijn vaak particuliere testen. Vaak wel gekoppeld vind ik aan keto-partijen die keto-diëten adviseren. Nou, dat is niet altijd iets wat houdbaar is, vind ik altijd. Maar je kunt er zelf wat aan doen door meer te bewegen en goed op je voeding te letten. En wat is normaal eten? Minder koolhydraten eten, wel het advies.
Ook naar de index kijken, wat je ook laatst noemde.
Die glycemische index.
Ja.
Zullen we die nog even doen?
Ik denk dat dat wel even heel inzichtgevend is.
Ja, glycemische index als laatste. Wat is het?
Eigenlijk is het hoe jouw glucose gaat reageren op voeding.
Ja.
Dus je hebt inderdaad de index en hoe hoger die is, nou hoe reactiever, dus hoe hoger je glucose wordt.
Ja.
Dan hebben we het over witte rijst bijvoorbeeld, dadels. En je hebt ook iets met een lage index. En dat is voor mensen met insulineresistentie heel goed om toch eens naar te kijken.
Maar je eet niet alleen maar rijst. Je eet rijst bijvoorbeeld met kip of rijst met een ei. He, dus stel je voor, ik eet rijst. Die rijst heeft een hoge glycemische index. Dus dat houdt in dat je bloedsuikerspiegel snel stijgt. Maar je eet niet rijst alleen. Je eet ook rijst, nou, wat ik zei, met een ei of met kip of met iets anders. Of met groenten natuurlijk. Wat gaat er dan gebeuren met die glycemische index? Dat komt allemaal in je maag terecht.
Als je het combineert, dan is het uiteraard lager. Dus je hebt inderdaad de index en dan heb je ook de glycemische lading. Want dat noemde jij heel terecht. Wat nou als je meerdere dingen combineert?
Ja.
Nou, dan heb je de glycemische lading. En dan merk je inderdaad dat je met het toevoegen van bijvoorbeeld vetten en eiwitten echt een lagere glucosepiek kan hebben. En dat wel. Maar je merkt dat mensen met insulineresistentie heel erg baat hebben bij een lager dieet en koolhydraten.
Maar dan, en dat je dan ook goed kijkt naar die glycemische index.
Ja, dus inderdaad,
ik heb daar verder niet zoveel ervaring mee. Dus ik kan daar eigenlijk geen toevoeging aan geven. Dat zien jullie wel in de praktijk.
Ja,
bij de patiënten.
Ja, want die glycemische lading is eigenlijk de inhoud van je maaltijd. En dan maal de glycemische index gedeeld door 100. En dan heb je heel makkelijk onder de 10. Nou, dat is een lage lading. Dat is prima. Boven de 20. Ja, dat is niet handig. Dus als je zegt, ik heb insulineresistentie.
Maar even terug, Alexander. Dus je hebt bijvoorbeeld rijst heeft een bepaalde glycemische index. Ik weet hem niet uit mijn hoofd. Maar dan heb je ook een glycemische lading. Hoe vind je die dan? Ook in tabelletjes?
Nou, dat zou je gewoon zelf kunnen meten met zo'n monitor. Want nogmaals, iedereen is anders. Maar je weet dat als wij...
Oh, je bedoelt als je de maaltijd eet, dat je dan ziet...
Hoe hoog je glucose wordt.
Oké.
Dus eigenlijk is gewoon de glycemische index gewoon... Hoe reageert jouw glucose op wat je nu gaat eten?
Oké, dus ik eet iets, een hele maaltijd. En dan heb ik zo'n patch en dan zie ik mijn bloedsuikerspiegel omhoog gaan.
Ja.
En dan kan ik zien hoe gevoelig ik voor die maaltijd ben.
En stel je voor, jij zegt ik ben insulineresistent en mijn favoriete maaltijd 's avonds is 1 kilo witte rijst met niks erbij.
Ja.
Dan is dat niet handig.
Nee, dat snap ik. Ja, oké.
Het zou je per bazen wat er soms... gebeurt qua voedingspatronen. Ja. Dus inderdaad, als je het combineert, dat is super.
Maar goed, ik heb zelf namelijk in de praktijk wel eens met sporters gewerkt... met zo'n bloedsuikerspiegel continu monitoren. En daar eigenlijk helemaal gek van wennen.
Van dus alle mensen hebben
dus
zij.
Dus ik heb er een beetje een haat-liefde verhouding mee. Dus ik snap wel dat je iets wil meten. Maar ik zag ook in de praktijk hoeveel onrust het gaf bij sporters. Dus ik dacht wel van wat is nou de winfactor daarin? Ik snap wel dat je dingen wil meten, maar... Het moet niet ten koste gaan van eigenlijk waar het daadwerkelijk om gaat. Dus dat is wel altijd lastig, vind ik.
Want inderdaad,
kan je voorstellen?
Ja, want van zo'n meting heb je eigenlijk maar op twee doelen. Het eerste is inzicht en het tweede is dan de consequentie. Dus voor sommige mensen die zijn inderdaad heel bang voor glucose. Maar dat je wel uitlegt, maar je sport veel, dus je hebt het wel nodig.
Ja.
Dan meet je dat, valt het mee. En het omgekeerde heb je ook dat iemand zegt, joh, ik...
Dus het interpreteren van die getalletjes, dat vraagt wel aandacht en ook uitleg. En hoe zorg je ervoor dat iemand daar niet helemaal
gek van wordt?
En dat is, vind ik, altijd een beetje het lastige. En vooral topsporters zijn heel perfectionistisch, willen alles heel goed doen. Dus die gaan dan nog beter erop letten. Voor je het weet beland je in een soort van problematische eetpatroon. Dus ja, dat was mijn ervaring met... Twee van die metingen, althans.
Ja, het handigste is ook om inderdaad heel kort te meten. Want je wil gewoon één keer kijken hoe gevoelig is iemand dan.
Misschien een paar dagen, twee dagen of zo. En dat je dan kan je dan al een aardig beeld geven.
Zeker, want het zou je verbazen als je ook kijkt naar wat je glucose beïnvloedt. Ook je stress, je slaap en je atleten slapen. Allemaal, dat is allemaal heel belangrijk hoe ze slapen of ontspannen. Dus het is ook vaak interessant.
Voor iedereen natuurlijk slaap.
Dus als je slecht slaapt, dan zie je gewoon zo'n meting echt hoger uitkomen. Dus het is vaak voor hun ook om te weten, herstel ik goed? Neem ik genoeg rust? Dus wel heel in zich geven.
Nou, ik ga hem toch nog even over nadenken. Omdat ik daar gewoon eigenlijk niet dat ik de aanstichter was van die testen, maar die... Sporters deden die testen, dus toen kwam ik er ook zelf mee in aanraking. Toen dacht ik wel van er zit ook haken en ogen aan vast. Maar dat is natuurlijk met alles wat je test.
Want als jij
je bloed prikt en er komt iets uit wat niet klopt. Dan het is fijn als het allemaal goed gaat. Maar als het niet goed gaat, moet je wel natuurlijk de boodschap goed uitleggen. En vertellen wat je dan aan kunt doen. Dus iemand wel een plan geven of een programma geven wat dat zou kunnen verbeteren.
Anders maak je iemand ongerust.
Ja,
ook.
Ja, het gebeurt natuurlijk genoeg. Hebben wij alles verteld? Hebben we alles doorlopend, zeg maar, wat we konden vertellen over insulineresistentie, Alexander?
Ik denk het wel. Ik bedenk wel dat het voor mensen dan beduidelijk is dat als dat eenmaal gebeurt, dan kom je gewoon op een hellend vlak dat al die organen vol raken met vet, hun functie niet meer goed kunnen doen op het moment dat ze dat juist harder moeten doen.
Ja.
Dus je merkt dan al van, dit gaat niet... Helemaal goed.
Nee.
Ik hoop dat dat blijft hangen.
Ja. Tot slot, wat is jouw missie als jonge dokter?
Nou, met name mijn missie is dan ook wel een beetje mijn passie. Dat ik met name gewoon iets meer wil uitleggen over gezondheid. Want je merkt ook nu, dan wordt het soms heel technisch. Maar je merkt dat als je dat goed kan overbrengen en mensen zelf dat kan uitleggen, is dat het meest waardevolle. Want waar we het ook net over hadden, het verbaast mij soms wat... buiten ons heen, op social media, soms wordt geclaimd op basis van gezondheid. En sommige dingen zijn daarvan wel vrij gevaarlijk. Of het klopt niet. Of een combi. Dus ik hoop dat ik daarover meer kan delen. Maar je merkt wel dat in de tussentijd er heel veel wantrouwen ontstaat van... willen artsen ons beter maken of zieker maken?
Ja.
Dus daarom wil ik mensen laten zien dat we dat niet voor
goed
ogen hebben.
Doen. Precies, en dat is denk ik ook met betrekking tot... En jouw vak en mijn vak, hè, de voeding die de Gezondheidsraad adviseert, dat je daar echt mensen gezonder mee maakt. En natuurlijk heb je altijd persoonlijke voorkeuren. Maar we zitten er natuurlijk niet om mensen zieker te maken. Dat is wat je. Ja. Dat is ons passie is niet om. We hebben dit vak niet gekozen. Jouw vak, mijn vak. Juist om mensen te helpen met het geheel. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn.
Ja, bedankt je wel dat ik er kon komen.
In het nieuwe seizoen. Nou ja, we kunnen jou volgen natuurlijk op jouw Instagram-account. Roep hem even.
Ja, maar dat is dan ook Dr. Alexander Rakic. Dus inderdaad, ja, het is een beetje een lange titel, maar daarop kan je me volgen.
Ja, je maakt hele leuke filmpjes en je legt moeilijke onderwerpen makkelijk uit. Dus dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen heel leuk is om te volgen. En nou, dank je wel nogmaals dat je mijn gast wilde zijn hier in de Beemster, in de Podcast Camper. Dank je wel voor het luisteren. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat@estevanette.nl. Leuk als je reageert. Je kunt mij volgen via Estevanette op Instagram. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.